Goedemorgen. Fijn om hier weer te mogen zijn. Voor degene die mij niet kent, mijn naam is Hans Sikkema. Getrouwd met Ilse, een zoontje van inmiddels alweer 2 jaar oud en een tweede zoontje onderweg. Die verwachten we in september. Daar zien we erg naar uit. En ik vind het altijd fijn om hier weer te zijn, omdat jullie altijd zo eerlijk zijn naar elkaar. Alexander vanochtend die noemde een liedje uit 1984 al redelijk oud. Dus ik durf wel te bekennen dat ik uit 1990 kom. Ik mag me gewoon nog jong noemen. Maar iedereen na of voor 1984, jullie zijn allemaal redelijk oud. Dat je het even weet. Ik ben benieuwd of iemand uit 1960, hoe je dat dan zou noemen. Als stokoud of zo. Goed. Daar zullen we maar verder niet over hebben. Maar fijn om hier weer te mogen zijn. En ik ga het inderdaad met jullie hebben over die woorden van Jezus uit de bergreden, uit Matthäus 5, over heb je vijanden lief. En we leven in een tijd, denk ik, waarin het vijandschap, het beeld van vijandschap ons weer wat beter voor de geest staat, dat we ons daar weer wat meer bij kunnen voorstellen dan dat we dat een aantal jaren geleden konden. Met name natuurlijk door de oorlog die in Oekraïne hier in Europa is uitgebroken. Voor iedereen na 1945, dat hebben we gewoon nog niet eerder weer meegemaakt, dat in Europa een oorlog woedt. En dan wordt dat beeld van vijandschap en van wat dat allemaal los kan brengen, ja, daar hebben we ineens weer een beeld bij, daar heb ik ineens weer een beeld bij. Maar ik denk ook wel dichterbij huis is het idee van vijandschap de afgelopen jaren ook weer sterker geworden. Er hoeft maar een of andere ophef te ontstaan, een of andere commotie, iemand moet iets zeggen en er zijn gelijk twee groepen waarvan de een het eens is met diegene en de ander is er fel tegen en dan gaat het in niet mis te verstaande woorden, gaat het fel tegen elkaar in. Of afgelopen week nog bij minister Christiane van der Wal die het stikstofbeleid heeft uitgerold, los van wat je daar ook van vindt, boeren die haar bij haar thuis, waar haar kinderen ook gaan wonen, opzoeken. Ik denk dat zij dat ook wel even als moment van vijandschap heeft gevoeld. En zo kunnen we ons daar denk ik allemaal wel iets meer bij voorstellen, vijandschap. En des te relevanter zijn dan ook de woorden van Jezus. En daar wil ik graag met u over nadenken vanochtend. En laten we dan maar beginnen door ze eerst te lezen. Matthäus 5, vanaf vers 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u een lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Sterke woorden van Jezus. En ik wilde graag met u er wat dieper op ingaan. Jezus begint dit gedeelte voor de 6e keer met de zin, u hebt gehoord dat. In dit hoofdstuk al 5 keer eerder begon Jezus een zin met u hebt gehoord dat. En dan kwam er een regel die aan het volk van Israël werd onderwezen door de fariseeën, door de schriftgeleerden, door de priesters. Die zeiden, zo moeten jullie leven. Dit is een wet, een regel die vanuit God af aan ons als volk van Israël gegeven is. En dat gebeurt hier dus voor de 6e keer. En soms waren die regels, kunnen we die letterlijk terugvinden in het Oude Testament. En soms niet. Soms zijn ze door interpretatie, door wat door de geschiedenis heen geleerd werd, zijn ze ontstaan. En deze 6e keer, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Daarvan kunnen we het eerste gedeelte, u moet uw naaste lief hebben, dat vinden we terug in Leviticus 19 vers 18. Maar het tweede gedeelte, over dat je je vijand moet haten, dat staat niet letterlijk in het Oude Testament. Dat kun je nergens terugvinden. Dus dat is zoiets geworden wat door de eeuwen heen schriftgeleerden, mensen die daarover na hebben gedacht, mensen die een belangrijke positie hadden in die tijd, hadden bedacht. Dat is wel op zich wel een logisch vervolg van wat er in Leviticus staat. Je naaste liefhebben en je vijand haten. Logisch, als ze de rest van het Oude Testament lazen. Logisch, als ze zagen hoe God verder met andere mensen omging en hoe die soms op andere dingen reageerde. Logisch, gezien vanuit mensen. En ik denk dat als wij deze woorden niet al gelezen hadden en we zouden deze woorden niet kennen, dat we ons er best ook wel in zouden kunnen vinden. Het is toch eigenlijk best logisch om je naaste, degene die het goed met je voor heeft, degene die je aardig vindt, degene die in je straatje past, om die ook aardig te vinden, om die ook maar gewoon te begroeten. Maar degene die je kwetst, degene die een vijand voor jou is, degene die niet in jouw straatje past, die anders over dingen denkt, die je misschien wel pijn heeft gedaan in het verleden of nu nog, om diegene te haten. Ik vind dat op zich best een logische gedachtegang. En ik denk dat dat ook een beetje de standaard is van de wereld waarin wij leven. Als ik kijk naar die oorlog in Oekraïne, toen die ook net uitbrak, dan waren de woorden die gesproken worden, gingen van kwaad tot erger. Dat was een beetje in de lijn van heb je vijanden lief. En zo gebeurt het denk ik op vele andere manieren. Dat als er dus ergens ophef over is, dat er dan kwaad met kwaad wordt vergolden. Tegenwoordig de cancelcultuur. Als iemand even iets zegt wat iemand niet aanstaat, dan kan iemand zomaar gecanceld worden. Of misschien op zijn best genegeerd. Maar dat gaat eigenlijk direct in tegen wat Jezus zegt. Voor Jezus is dat helemaal niet zo logisch. Om je naaste liefhebber te verbinden aan je vijand haten. Dat is niet de standaard. Hij zegt, in het koninkrijk van God gaat het er anders aan toe. In het koninkrijk van God is het niet je naaste liefhebben en je vijand haten, maar is het je naaste liefhebben en je vijand liefhebben. Het compleet tegenovergestelde van wat uit menselijk perspectief en vanuit wat aan het volk van Israël geleerd werd, dat is de waarheid in het koninkrijk van God. Dat is hoe het er daar aan toe zou moeten gaan. Het koninkrijk van God is 100% anders. En datzelfde gebeurt hier al 5 keer eerder. In die 5 keer dat Jezus zegt, u hebt gehoord dat. Elke keer laat Jezus weer zien dat het in het koninkrijk van God anders is dan dat er in die tijd door de schriftgeleerden werd geleerd aan het volk van Israël en wat normaal gevonden werd. En weet je, ik denk dat het dan goed is om te zeggen dat de bergrede, daar is in het verleden, en er wordt nog wel eens over gezegd, die bergrede die is vooral uitgesproken door Jezus om ons als mensen onzondig te laten voelen. Want dat is zo'n hoge lat, daar kan toch geen mens aan voldoen. Dus de enige reden waarom Jezus dat dan maar moet hebben uit kunnen spreken is zodat wij ons mensen onzondig zouden kunnen voelen en dat we ons zouden realiseren dat we Jezus als redder, als degene die vergeving brengt, nodig hebben. Maar volgens mij is dat niet waarom Jezus hier die bergrede uitspreekt. Die bergrede, waaronder dit gedeelte over je vijanden liefhebben, laten zien hoe het in het koninkrijk van God eraan toe gaat. Laten zien dat het koninkrijk van God een ander koninkrijk is dan het koninkrijk van Nederland. Of wat voor ander koninkrijk of ander land hier maar op deze wereld ook is. Het heeft andere wetten. Het is gebaseerd op andere waarden, op andere principes dan dat wij als mensen zelf hebben bedacht in onze eigen wetten en landen. Het is iets wat God wil geven door zijn Zoon. Hij doet het. Op het moment dat we hem volgen, wil hij ons door zijn geest vernieuwen, zodat we steeds meer leven naar het koninkrijk van God. En begrijp me dan niet verkeerd. Zo heb ik hem in het verleden als tiener, toen ik echt tot geloof was gekomen, ook wel gelezen. Dat ik dacht, oh, dit is dus waar ik aan moet voldoen, deze bergrede. Dit is het lijstje waar ik me aan moet houden. Ook dat is denk ik niet hoe Jezus het bedoelt. Want het is God die het geeft in Jezus. Het is God die in Jezus ons het nieuwe leven geeft. Het is God die door Jezus heen ons de Heilige Geest geeft. En daarmee het nieuwe leven in ons uit wil werken. Het gaat over verlangen. Het gaat over leven vanuit een ander koninkrijk. En dat is iets wat God in jou en in mij wil bewerken. Dat we anders naar deze wereld gaan kijken. Dat we ons niet bewegen naar de regels en de wetten die we hebben in dit land. Wel handig om je daar aan te houden natuurlijk. Maar dat we leven vanuit het koninkrijk van God en vanuit de principes die God belangrijk vindt. En dat is wat hij in ons wil doen. En op het moment dat we dat daar nog niet zijn, op het moment dat dat ons nog niet lukt, dan is het dus niet zaak om daar zo hard mogelijk zelf voor te gaan rennen en het zo hard mogelijk zelf te gaan proberen. Nee, dan mogen we simpel aan God vragen. Heer, bewerk het in mijn hart. Vernieuw mijn hart, vernieuw mijn denken. Zodat ik steeds meer ga denken, steeds meer ga gedragen naar uw koninkrijk. En niet naar mijn eigen menselijk perspectief. Dat is waar het hier over gaat. Dat is waar Jezus het hier over heeft. En hoe heb je dan lief? Gelukkig zegt Jezus daar ook wat bij. Hij zegt in vers 44, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Liefde is geen emotie. Liefde, je vijanden liefhebben, betekent niet dat je die mensen aardig moet gaan vinden. Het betekent niet dat je allerlei warme gevoelens bij mensen die jou hebben gekwetst of die je die naar het leven staan, dat je hun ineens allemaal maar aardig moet gaan vinden. En dat je fijne gevoelens over hen moet gaan hebben. Nee, liefde is actie. Zegenen, goed doen. Daarover straks nog wat meer. En waarom moet dat dan? Ik vind dat zo bijzonder en gek ergens ook, dat het volgende vers dat er dus staat, als Jezus dit zegt, heb je fijn lief, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemel is. God wil zichtbaar in jou en in mij zijn. En dat gebeurt onder andere wanneer wij onze vijanden lief hebben. Want dat is wat God doet. God laat de zon opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor goede en slechte mensen. Hij behandelt daarin iedereen gelijk. En op het moment dat wij dat ook doen, op het moment dat wij onze vijanden lief hebben en geen onderscheid maken tussen mensen die we aardig vinden en niet aardig vinden, tussen mensen die goed voor ons zijn en mensen die slecht voor ons zijn, dan wordt daarin iets zichtbaar van de Vader. Net zoals dat ik, als ik mijn zoontje van 2 jaar had meegenomen, die heb ik van horen zeggen best wel wat op mij lijkt, en die nu hier naast me op het podium zou staan, en ik zou mijn vader, die voor sommigen van jullie wel bekend is, Wieger Sikkema, voorganger in Berea Noord, als wij met z'n drietjes hier op het podium zouden staan, dan weet ik zeker dat u zult zeggen, die komen uit hetzelfde nest. Dat is familie van elkaar. Ik heb het wel eens gehad dat ik ergens ging preken in het noorden van het land waar ik nog nooit eerder was geweest, en ik loop binnen en het eerste wat ik hoor is, dat is een Sikkema. Dat was een oudere man die alleen al aan mijn manier van lopen zag dat ik een zoon van mijn vader was. Zoveel lijk ik op hem. Maar op diezelfde manier wil God zichtbaar zijn in jou en in mij. Wil hij dat er iets van de dingen die wij doen, onder andere het liefhebben van onze vijanden, dan wordt God de Vader zichtbaar. Want het is God zelf die niet discrimineert. Hij zelf negeert niet. Hij zelf houdt er geen cancelcultuur op na. Hij stuurde zijn zoon voor ieder mens. Hij stierf en hij stond weer op voor ieder mens. Hij maakt geen onderscheid. En weet je, dat wordt al zichtbaar in het leven van Jezus zelf. Op het moment dat die overspelige vrouw bij hem gebracht wordt, dan spreekt Jezus genadige woorden en veroordeelt hij haar niet. Of in de gelijkenis die Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan, vijand nummer 1 voor het volk van Israël in die tijd. Daarmee laat Jezus onder andere zien, heb je vijanden lief. Ik heb ieder mens lief. Ik sluit niemand uit, zelfs de Samaritanen niet. En het wordt misschien nog wel het meest zichtbaar op het moment dat Jezus aan het kruis hangt en hij die woorden uitspreekt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Zelfs op dat moment kan Jezus liefhebben. Kan die vergeven. De mensen die hem aan het kruis hebben geslagen. De mensen die hebben geroepen, kruisig hem. Die hem dood willen hebben. Daarin wordt die liefde van Vader. Want de liefde van God die geen onderscheid maakt. Nergens in. Wordt zo zichtbaar. En ik wil tegen je zeggen dat als jij hier vanochtend zit en jij voelt je een vijand van God, vanwege bepaalde acties in je leven, vanwege misschien wel bepaalde verslavingen in je leven, of dat je je gewoon zo slecht voelt over jezelf en dat je je minder waardig voelt en je denkt, wie zou God nou wel zijn dat hij naar mij omkijkt, dat hij mij ook lief heeft? Dat God dan juist tegen je zegt, ik ben niet je vijand. Ik haat jou niet om wat je doet. Ik haat jou ook niet om wie je bent. Ik heb je lief. Ik heb je lief zoveel dat ik mijn zoon voor jou gegeven heb. Ik heb je lief dat mijn zoon hier op deze aarde is geweest om je te laten zien dat ik niets liever wil dan met jou zijn. Dan met jou door het leven gaan. Dag in, dag uit. Hij is niet je vijand. Hij haat je niet, hij heeft je lief. En God daagt jou en mij uit om op diezelfde manier door het leven te gaan. Om lief te hebben onze vijanden. Wat als je dat dan niet doet? Dat is het eerste waar ik dan aan denk als ik zo'n tekst ook lees. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader. Oké, als je dus niet je vijanden lief hebt, ben je dan geen kind van God? Die stelling durf ik niet aan. Kinderen van God, dat zijn we en dat worden we door Jezus. Maar volgens mij is het wel zo, op het moment dat we onze vijanden niet lief hebben, op het moment dat dat ons nog niet lukt, dat dat wel betekent dat Jezus het op dat gebied van ons leven nog niet voor het zeggen heeft. Dat hij daar nog niet met het vernieuwde leven, met het koninkrijk van God binnen is gekomen, dat je hem daar nog niet in hebt toegestaan. En dat je dan mag vragen aan God, Heer, help mij, kom ook op dat gebied, vernieuw ook daar mijn denken, vernieuw daar mijn gevoelens, hoe ik naar mensen kijk. En help me om van die persoon ook te gaan houden. En wees koning ook op dat gebied van mijn leven. Jezus gaat dan verder en zegt, want als u een lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet zo. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo. Jezus maakt het nog een keer duidelijk. Hij zegt, alleen maar mensen lief hebben, alleen maar met mensen omgaan die jij mag en die jou mogen, die het goede met je voor hebben, die in jouw straatje passen, die jou niet kwetsen, die je niet pesten, die niet minder van je denken of je steeds wegstoppen. Als je alleen maar met hun omgaat en hun alleen maar het goede toewenst, dan ben je net zoals ieder ander. Dan wordt in jou niet de Vader zichtbaar. En het is interessant dat Jezus hier de tollenaars als voorbeeld noemt. Want naast de Samaritanen als aartsvijand was er nog een aartsvijand voor het volk van Israël in die tijd. En dat waren de tollenaars. Tollenaars waren mensen, Israëlieten, Joden zelf, die voor de Romeinen, de buitenlandse overheersers over Israël, waren gaan werken om geld te innen. En die mensen die werden gehaat. Die werden verafschuwd door hun mede-Joden. Je kunt toch niet voor die Romeinen gaan werken? Je kunt ons toch niet het geld afnemen? En vaak ook nog meer dan ze eigenlijk moesten doen. En Jezus noemt hen hier als voorbeeld en zegt, zij doen net zo. Daarmee maakt hij het heel reëel voor de discipelen die hiernaar luisteren. Daarmee maakt hij het echt en brengt hij het dichtbij. Want zij kwamen tollenaars elke dag tegen. Heb ze lief. Doe niet hetzelfde als hen. En Jezus sluit dan af met vers 48. Weer zo'n vers die, ik weet niet hoe dat jou vergaat als je dat leest, maar waarvan ik even denk van, wat zegt Jezus hier? Wat legt hij hier op mijn schouders? Wees volmaakt. Zoals je Vader die in de hemel volmaakt is. Als ik één ding over mezelf weet, is dat ik niet volmaakt ben. Ik ben dan nog jong, maar ik ben niet volmaakt. En deze zin is ook vaak uitgelegd als, net zoals wat ik al zei, zoals de bergreden van, dit is weer die hoge lat die Jezus neerlegt, zodat wij als mensen daar niet aan kunnen voldoen, zodat we weten, we zijn zondaar, we zijn zondig, we hebben een redder nodig. We hebben de vergeving van Jezus nodig. Maar volgens mij gaat het daar niet over. Volgens mij gaat het erover dat Jezus het hier heeft, niet zozeer over volmaakt zijn, maar dat het betere woord is over compleet zijn. Over je leven leiden vanuit één waarheid. Vanuit één werkelijkheid. Namelijk het koninkrijk van God. Dat waar het hier in de bergreden over gaat. Leven vanuit zijn koninkrijk. Het nieuwe leven wat we hebben ontvangen in hem. Dat we niet langer slaaf van de zonde zijn, maar vrij om hem te dienen. Vrij om te gaan in dat nieuwe leven vanuit liefde, vanuit genade. Dat we burgers zijn van dat koninkrijk van God. dat God ons steeds weer vernieuwt door zijn geest, dat dat ons hele leven bepaalt. Dat dat het voor het zeggen heeft in alles wat we tegenkomen in het leven. En niet op sommige punten, maar wel die ons aanstaan, die, waarvan we denken, ja, daar kan ik me in vinden, daar wil ik wel God in volgen. En andere dingen die Jezus zegt, misschien wel hier in de bergrede, waarvan je denkt, nou, daar heb ik toch wat meer moeite mee. Dat zal wel niet helemaal voor mij zijn. Nee, wees volmaakt, wees compleet. Leef je leven vanuit één waarheid, vanuit één werkelijkheid. Namelijk dat je onderdeel bent van het Koninkrijk van God. Want Hij wil heel je leven. Hij wil koning zijn over heel jouw hart, heel jouw denken. En opnieuw, voor de duidelijkheid, het gaat niet over zelf doen. Het gaat niet over uit alle macht zelf proberen om het voor elkaar te krijgen. Het gaat erover dat je God uitnodigt op elk gebied van je leven en zegt, Heer, vernieuw me. Maak me meer zoals U bent. Leg het verlangen in mijn hart om meer te worden zoals U bent. En op het moment dat dat even niet lukt, dan is er genade. En mag je God vragen, Heer, vernieuw me. Dat is mijn gebed op het moment vooral voor mezelf. Ik merk dat ik het af en toe moeilijk vind in deze periode van mijn leven om verbonden met God te zijn. Om met Hem dag in, dag uit te leven en er doorheen te gaan. En in het verleden had ik dan de neiging om zelf keihard te gaan werken en zelf voor mezelf te gaan boksen in stille tijd, in mensen opzoeken om erover te praten. Ik probeer dat nog wel, maar gewoon vanuit ontspannenheid. Maar vooral is mijn gebed op dit moment, Heer, wakker in mij weer het verlangen aan. Wakker in mij het verlangen aan om bij U te zijn. Om met U te leven door het leven heen. Ik leer steeds meer dat dat eigenlijk is wat God ten diepste van ons vraagt. Hij heeft alles al gedaan. Hij heeft alles al gedaan om met jou en met mij te zijn. En Hij wil zelfs het verlangen in mijn hart en in jouw hart geven. Hoe ziet dat er dan uit? Praktisch je vijanden liefhebben. En misschien nog wel een betere vraag, wie zijn dan je vijanden? Wie is je vijand? Want dat is een woord vijand. Ik zei al, het heeft alweer iets meer inkleuring gekregen, denk ik, in deze tijd waarin we leven. Maar alsnog zou ik niet snel iemand zelf vijand noemen. Dat is mijn vijand. Ik heb geen vijandenlijstje. Misschien, sommige van jullie misschien wel. Ik zal niet vragen om je handen op te steken. Maar misschien heb je wel een soort vijandlijstje. Wie is dan je vijand? Nou, ik heb even een aantal voorbeelden meegenomen om je daarbij te helpen. Allereerst, Lewis Hamilton. Ja? Zijn niet veel mensen die Formule 1 kijken hier volgens mij. Ja, toch wel? Ja. Vorig jaar. Ik denk dat veel mensen vorig jaar, kijk, nu is Mercedes stelt niet meer zoveel voor, maar vorig jaar zagen veel mensen toch Lewis Hamilton als de vijand van Max Verstappen. Hij moest kosten wat het kost verslagen worden. Nou, dat is natuurlijk een grapje. Maar de volgende. Wie zijn onze vijanden? Nou, je kunt erom lachen, maar ik denk dat er een hoop mensen zijn vandaag de dag in ons land die deze mensen als vijand ervaren. Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ernst Kuipers, Jaap van Dissel, krijgen een hoop stront over zich heen. En begrijp me goed, je mag best kritisch zijn. Dat ben ik ook. Op wat ze zeggen, op wat ze besluiten, op wat er gebeurt in Den Haag. Maar volgens mij kan het nooit de bedoeling zijn dat je deze mensen, die waarvan ik van overtuigd naar eer en geweten hun taak proberen te doen die ze hebben, om hun als vijand te gaan ervaren. Om ze langzaam, misschien wel stapje voor stapje. En ik moest het voor mezelf, moest ik er waakzaam op zijn. Dat ik niet stapje voor stapje toch een beetje een Hugo de Jonge, als hij weer zo'n persconferentie had en maatregelen vertelde van ik dacht, hé, ik snap even niet meer wat hier de logica van is. Dat ik ervoor moest waken dat in mijn hart toch niet iets van bitterheid begon te groeien. Dat er toch niet iets van, ja, haat is dan gelijk zo'n groot woord, maar iets van wantrouwen, van bitterheid. Dat is denk ik waar Jezus het over heeft. Zorg ervoor dat dat niet gebeurt in je hart. Want daar begint haten. Met wantrouwen. Met bitter worden tegenover iemand. Dat is waar het start. Of misschien wel de volgende, iemand anders aan de andere kant van de coronapandemie, die er anders naar kijkt, Willem Engel. Misschien vind je het wel moeilijk om hem zijn foto te zien. En dan merk je datzelfde idee wat ik zo net over Hugo de Jonge zei, merk je wel bij hem. Dat er iets van bitterheid, van ergernis bij je ontstaat. Van wantrouwen. Van gedachten van nou, het is maar goed dat hij in de gevangenis zit. Of misschien nog wel erger. God zegt, heb je vijanden lief. Heb hem lief. Volgende, ik breng het iets dichterbij. Ik hoop niet dat dit op je vijandenlijstje staat. Maar, even serieus. Het zou toch best kunnen zijn dat je hier zit en dat je je gekwetst voelt. Dat je je gekwetst voelt door het leiderschapsteam. En dan zitten deze mensen toevallig nu hier in de raad. Misschien wel door andere mensen die in leiderschapsposities hier hebben gezeten. Of een andere leiderschapspositie hebben. Of gewoon een broer of een zus die hier tegen bent gekomen. En samen in het kinderwerk hebt gezeten. Of in het jeugdwerk of waar dan ook. Maar iemand die je heeft gekwetst hier in de gemeente. Waarvan je merkt, op het moment dat je die tegenkomt op zondagochtend hier, dat er iets gebeurt in je hart. Dat er wantrouwen is. Dat er ergernis is. Bitterheid. Dat je gelijk iets van boosheid opvoelt komen. Ook daar heeft Jezus het denk ik hierover. Het gaat niet alleen maar over daadwerkelijk een vijand. Iemand die jou naar het leven staat. Iemand die jou wil vermoorden of wat dan ook. Komt heel dichtbij. Mensen die je gekwetst hebben. Mensen die misschien soms andere keuzes maken hier in de gemeente dan dat jij graag zou willen zien. En dan heb je elke keer weer de keus. Om ze lief te hebben. Om voor ze te bidden. Om met ze mee te gaan. Om goed te doen. Of om de bitterheid in je hart groter te laten worden. Dat is waar Jezus het hier over heeft. Als hij zegt, heb je vijanden lief. Volgende. Misschien heb je wel een buurman of buurvrouw die elke keer superveel lawaai uit en je hebt er al duizenden keer iets van gezegd naar je idee. Maar hij luistert niet of zij luistert niet. Ook dan gelden die woorden van Jezus. Heb je vijanden lief. Laat niet bitterheid verder wortel schieten in je hart. Of gaat het over je collega of je baas die je niet ziet en die je een beetje als oud vuil behandelt. Waar je steeds grotere ergernis aan krijgt. En nogmaals, kritisch zijn mag. En je hoeft niet alles te accepteren. We hoeven niet alles onder het kleed van de liefde te schuiven. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Maar het gaat er wel over dat je waakt over je eigen hart. En dat je niet langzaamaan iemand alleen maar aan iemand begint te ergeren. Dat je alleen maar aan iemand naar iemand wantrouwen voelt. En dat je van nou en af aan iemand gaat haten. Nee, Jezus zegt, heb lief. Of je vriend of vriendin die je heeft gekwetst. Ik had het met een goede vriend van mij hierover. Over heb je vijanden lief. En we kregen zo'n gesprek en hij zei, ik vind het echt zo moeilijk om op dit moment voor een van, wat eigenlijk een van mijn vrienden is, nou was, om op dat moment voor hem te bidden. Ik kan het gewoon niet. Om wat hij heeft gedaan. Hij had zelf uitgezegd, ik wil graag scheiden. Helemaal zijn keuze. En hij snapte dat gewoon niet. Hij kon er gewoon niet bij. En hij zei, ik kan hem op dit moment niet lief hebben. Ik kan het niet om voor hem te bidden. Ik kan het niet om goed voor hem te doen. Ik merk dat er alleen maar boosheid zit. Ik merk dat er alleen maar frustratie zit. En toen hebben we een gesprek gehad over, hé, maar zorg, ga er wel mee aan de slag. Vraag God dan om je erbij te helpen. Dat je op een punt mag komen dat je wel goed voor hem kunt doen. Dat je wel in ieder geval voor hem kunt bidden. Want anders ontstaat er wantrouwen, ontstaat er bitterheid, ontstaat er haat. Wat doe je dan voor die mensen? Dat is wat Jezus al zei in vers 44. Hoe ziet je vijanden liefhebben eruit? 1. Door ze te zegenen. Door goede dingen over ze uit te spreken. 2. Door goed te doen. En hou het niet alleen maar bij woorden. Maar doe goed. Glimlach naar die collega. Houd de deur open voor je baas. Breng een kop koffie naar iemand die hier in de gemeente zit. Waarvan je denkt, ja, ik weet niet wat ik bij hem voel. Doe goed. En 3. Dat is misschien wel de moeilijkste. Bid. Bid voor degene die je heeft gekwetst. Bid voor degene die je misschien wel niet kan uitstaan. Want in gebed ga je naast diegene staan. Breng jezelf voor Gods troon. Samen met die persoon. En vraag je aan God of hij diegene wil zegenen. Je brengt je eigen relatie met die persoon voor Gods troon. En vraagt: Heer, wilt u komen met uw nieuwe leven? Wilt u komen met uw koninkrijk op dit gebied? En mij helpen om deze persoon lief te hebben. Want ik geloof dat op het moment dat je voor iemand bidt, dat het dan heel moeilijk is om diegene te haten. Om bitter te blijven. Je richt je niet zozeer op die persoon zelf. Je richt je niet zozeer op wat hij of zij jou heeft aangedaan. Maar je richt je op Jezus. Die jou lief heeft. En die jou wil vernieuwen. En je wil helpen om je vijanden lief te hebben. Ik wil een moment nemen van stilte. Waarin je voor jezelf dit letterlijk maar gelijk in de praktijk kunt brengen. Ik wil je vragen om diegene aan wie je denkt als het gaat over je vijand, en misschien noem je hem wel niet zo, maar iemand die bij je opkomt terwijl we het hier zo over hebben. Iemand die je misschien wel hebt gekwetst. Iemand waarvan je merkt daar zit iets, daar zit boosheid, daar zit frustratie, daar zit bitterheid. Er zit misschien wel wantrouwen. Om voor diegene te bidden. Om gewoon hier vandaag diegene voor Gods troon te brengen. En dat te doen wat Jezus hier zegt. Ik wil de band alvast vragen om weer dan op het podium te komen. Laten we dat doen en dan sluit ik dat zo meteen af. Vader, dank u wel dat u onze gebeden hoort. Heer, en we willen zo gezamenlijk ook bidden voor Vladimir Poetin. Die we toch een beetje als Westen als vijand beschouwen. Heer, we brengen hem voor uw troon. Heer, u kent hem, u weet wat hem beweegt. U weet wat zijn doelen zijn en hoe hij naar het leven kijkt. Wat hem ook is aangedaan in heel zijn leven. Hoe hij geworden is, wie hij nu is. Heer, en we bidden dat u zich over hem ontfermt. We bidden dat hij kennis zal maken met uw onvoorwaardelijke liefde. Dat u ook niet de vijand van hem bent. Maar dat hij, Heer, een diep besef mag krijgen over wie u bent. Dat u een God van leven bent, dat u een God van liefde en een God van vrede bent. Dat u een God bent die van ieder mens houdt. Die niet kijkt naar uit welk land we komen. Van welk ras we zijn. Ik bid dat u op die manier uzelf bekend wilt maken aan hem. En dat u hem tot inkeer brengt om deze oorlog te stoppen. En het te stoppen met het zo nodeloos kapot maken van zoveel levens. Van een land, van gezinnen. Heer, wilt u hem tot inkeer brengen. Heer, we bidden voor de boeren en voor het kabinet. In het bijzonder voor Christiane van der Wal, Heer, als zij op dit moment lijnrecht tegenover elkaar staan. Heer, we bidden dat u zult maken dat er verbinding zult zijn tussen die twee kampen. Heer, dat het niet alleen maar van kwaad tot erger zal zijn en dat niet kwaad met kwaad vergolden zal worden. Heer, maar dat er in een sfeer van goed overleg, van vertrouwen, van veiligheid, van luisteren naar elkaar, Heer, een weg gevonden mag worden waarin we het samen kunnen doen. Heer, en ik bid voor alle mensen die hier zitten, die het moeilijk vinden om voor hun vijand te bidden. Heer, ik bid dat u hun zult helpen om dat te doen. Ik bid dat u hen zult helpen om daarin steeds vrijer te worden van de pijn of de haat die hun daarin is aangedaan. Dat ze daar een stuk vergeving in mogen ontvangen, zodat ze de ruimte krijgen om juist voor die mensen te bidden. Heer, wilt u dat bewerkstelligen in hun hart? En help ze om dan maar te bidden. Heer, help me hierbij, want ik kan het op dit moment zelf niet. Heer, leer ons om steeds meer en meer naar het koninkrijk van u te leven. Volgens de wetten, de principes en de waarden die daar gelden. Die vaak zo 100% anders zijn dan de wereld waarin wij leven. Wakker dat verlangen aan in ons hart. Vernieuw ons denken naar uw koninkrijk, naar wie u bent, Vader. Zodat mensen iets mogen herkennen van wie u bent in ons. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen.